meets up. Hey, screw, did you miss me? Jimmy, I see that you found a new friend. Warden, come down here and kiss me hello, 'cause I'm back home in Huntsville again.
Welkom bij The Prison Show, het programma over delict, straf, herstel en terugkeer.
Oprecht, onafhankelijk en baanbrekend.
Want iedereen heeft recht van spreken en verdient erkenning voor wie hij of zij is.
Met Edwin
en Frans.
Yes, I'm back home in Huntsville again.
Welkom bij de Prison Show, de podcast die alles te maken heeft met detentie, herstel en justitie. Deze week hoor je alleen Frans in gesprek. Hij ontving Christine Otte en Casper Kaptein. Christine is de schrijfster van de gevangenismonologen en Casper is de regisseur. En Casper horen we als eerste. Hij vertelt wat de gevangenismonologen zijn.
De gevangenismonologen is al 3 of 4 jaar geleden ontstaan. Christine gaf toen les, schrijfles bij Exodus. En dat is een huis, of een verschillende huizen, waar ex-gedetineerden een half jaar kunnen wonen nadat ze vrijgelaten zijn. Mm-hmm. En daar gaf je schrijfles. En daarvan bleven 2 mannen over die zeiden, ik wil graag heel veel meer met mijn verhaal. En jij zei, nou, dat doen we dan. En dat heb je toen op het podium neergezet. En toen ben ik uiteindelijk bijgehaald. En is dat heel snel uitgegroeid tot een echte volwaardige voorstelling, waarbij we acteurs inhuurden die die mannen gingen spelen.
Ja.
En we hebben dat toen in verschillende leegstaande gevangenissen gespeeld. Bijvoorbeeld in de Koepel van Haarlem en in de Bijlmer Baaiers, waar we in première gingen. En een half jaar daarna zijn we ook voor het eerst op tournee geweest langs werkende gevangenissen.
Mm-hmm.
En
ja, sindsdien dat was hebben we gevangenismonologen 1.
Ja.
Ja. Ja, dat is echt. Het bijzondere is dat het mij heeft geleerd dat je dus het verschil kan maken. En dat is raar, want ik ben al best wel. Ik heb best wel een heel lang leven gehad. Maar omdat je dan in zo'n kamertje met 2 van die mannen die zeggen, wij willen iets positiefs doen met ons verhaal. Mm-hmm. En dat er dan een soort balletje gaat rollen waar iedereen aan mee wil doen. En dat mensen het heel erg graag die verhalen willen horen. Ja, dat vind ik echt zo mooi om te ervaren.
Ja, want eigenlijk is dat niet helemaal het beeld wat mensen, denk ik, van gedetineerden hebben. Dat ze aan zoiets mee willen werken en dat ze zo
positief. Ja, dit was hun initiatief. Als zij niet hadden gezegd van wij willen iets goeds met ons verhaal doen. En vervolgens, toen bedacht ik, zeg maar, op de fiets naar huis van, ja, maar wat kan je nou doen? Wat kan je nou doen? Nou, we kunnen met schrijvers en gedetineerden bij elkaar gaan zitten, gaan praten en vervolgens die verhalen zo opschrijven dat ze door goede acteurs gelezen kunnen worden. Dat was het in het begin, hè? Nog niet eens een toneelstuk. En dat hebben de gedetineerden, de artsen en Wesley, die hebben dat als heel bijzonder en helend ervaren om daar aan mee te doen. Omdat het was gewoon een soort awakening dat, zeg maar, dat verhaal wat best wel negatief is, geweld, delicten.
Ja.
Dat het ineens de bron was van iets heel positiefs en waar mensen voor applaudisseerden en naar hen toe kwamen en zeiden van moedig en dat je dat wil delen.
Ja, ik heb het gezien in Haarlem, gevangenismonologen 1.
Ja.
En het was voor mij vooral ook een feest van herkenning. Ja? Als je heel lang in de gevangenis gewerkt hebt,
ja,
dan herken je de dialogen en de dilemma's die daar worden getoond. Mm-hmm. En ook op een heel authentieke manier worden getoond.
Ja, waar ik super blij mee was. Want natuurlijk hadden onze ex-gedetineerden en jij kwam toen wel
eens in de gevangenis. En ex-gedetineerde acteurs.
Ja.
Want
ja.
Dat was natuurlijk helemaal mooi. Jij kende Paul.
Ja.
Paul Cairo was dat. En die,
klopt. Ja. En die had wel gezeten, dat wist ik vaag nog, maar ik wist niet hoe serieus dat was geweest, maar die had echt 4 jaar gezeten.
Ja.
En hem hebben we heel veel kunnen vragen, maar ik was nog nooit in de gevangenis geweest toen. Dus ik was toen we uiteindelijk speelden ook super blij met reacties zoals de jouwe. Mm-hmm. Waardoor we dachten, oh, we hebben het echt de goede toon getroffen. Niet alleen de feiten kloppen, maar dat we het gevoel wat vastzitten met zich meebrengt, gepakt hadden. En dat is wel heel tof.
Ja, dat was ook wel een beetje waar het mee begon ook. Tenminste, wat voor mij gaandeweg belangrijk werd, is van laat die wereld nou eens een keer openbreken. Weet je wel, van laten we nou eens kijken hoe dat dan is op zo'n afdeling. Dat was het idee, van dan dat wordt er gespeeld. En dat en dan worden de verhalen verteld. En dat de reacties vanuit, zeg maar, zowel gedetineerden als mensen die in de gevangenissen werken, waren heel erg positief. En dat vond ik ook heel bijzonder, dat je dus zowel PIW'ers als gedetineerden bij elkaar brengt eigenlijk.
Ik heb vooral eigenlijk alleen maar positieve reacties gehoord. En, heb je ook wel eens andere reacties gehad op de gevangenismonologen 1?
Een van onze ex-gedetineerden was niet altijd positief. Toch?
Die vond het op een gegeven moment moeilijk. Want kijk, op een gegeven moment gaat jouw verhaal een eigen leven leiden.
Precies, ja.
En hij was alweer verder. En hij vond dat moeilijk. En ook bepaalde aspecten om dat terug te zien. En
wat we natuurlijk op het podium laten zien, is niet allemaal letterlijk gebeurd. Dus wij maken er ook dingen bij, of we zorgen dat dingen, gebeurtenissen dichter op elkaar zitten, waardoor het dramatischer wordt. Maar het is niet precies de werkelijkheid. En daar had hij wel moeite mee. Vooral omdat we hij had een zus in het echt. Ja. Maar die hebben we echt een heel andere rol gegeven. En een ander karakter dan ze in het echt had. En dat is wel uiteindelijk wat hij heel lastig heeft gevonden.
Maar dat kan ik me wel voorstellen.
Ja, zeker. Ja. Maar zowel Wesley dan, die heeft het echt heel erg geholpen. Die heeft daarna ook echt een baan gevonden bij het Leger des Heils. Relatie heeft zijn zus teruggevonden. Na jaren van geen contact meer hebben. Familiecontacten hersteld. Dus het heeft hem heel veel gebracht. En met hem hebben we ook nog steeds contact. En ook gevangenismonoloog 2. Dat met Jack en Amin. Dat was eigenlijk best wel nog een veel lastiger verhaal. Omdat het gewoon nog zo dicht op de huid zat van problematiek. Ja. Waar Jack nog in zat. Die was pas een half jaar vrij toen we met hem gingen praten. En met hem. Maar die heeft het toch uiteindelijk ook als heel.
Hoe hebben jullie dat gedaan? Want ik heb 2 keer ben ik er geweest. Mm-hmm. Bij gevangenismonoloog 2. En ik vond het echt, het kwam echt enorm binnen. Als hele rauwe gevecht, de hele moeilijke fase waar je doorheen moet om te herstellen van alles wat er in je jeugd gebeurd is. En bij justitie, die confrontatie met name.
Nou ja, het was natuurlijk een jongen die opgegroeid, verslaafd geboren met 2 verslaafde ouders, criminele vader. Dus echt vanaf 6 jaar voor zichzelf moest zorgen en voor zijn ouders. Dus toen ik het verhaal eerst hoorde, dacht ik, dit gebeurt bij mij om de hoek. Dat heb je geen weet van. En inderdaad. Ga dan maar eens herstellen.
Met name de confrontatie tussen de hulpverlener en Jack.
Ja, en zijn vriend. Hè? De hulpverlener was.
Die ook nog zijn vriend is en die uit dezelfde buurt kwam en dat soort dingen.
Ja.
Ja, dan komt er echt heel veel samen.
Ja.
Mooie vond ik dat de hulpverlener ook bij Jack blijft, terwijl die naar de pijn toe gaat.
Ja, ja.
Dat is natuurlijk ook, het is gebaseerd op, ook, het is een echt verhaal natuurlijk. Hè. Het is allemaal van je vroeg hoe gaat dat? Nou, dat gaat via ons netwerk. Ja. Amin was gebaseerd op een jongen bij mij uit de buurt, een man. Die ik goed ken. En die zelf op straat is opgegroeid, maar nooit in de gevangenis is beland. Omdat hij de meest fantastische moeder had. Ja. En nu met jeugdige gedetineerden werkt. En waar ik zowel in het echt als in het stuk, maar vooral in het echt, wat natuurlijk zo bewondering voor heb, is dat hij ook altijd zegt, ja, maar je moet. Je moet niet verwachten dat alles meteen goed gaat. Dus als mensen afspraken niet nakomen. Of als er teleurstellingen zijn. Ja, dan incasseer ik dat. En dan ja, dan gaan we opnieuw beginnen. Of dan geven we een nieuwe kans. Ja. En natuurlijk lukt het niet bij iedereen. En natuurlijk kun je niet iedereen helpen. Maar ja, gewoon uitgaan van vertrouwen en het goede, zeg maar. Ja, en dat werkt toch wel.
Ja, dat is een fantastisch uitgangspunt. En ook heel terecht ook. Hmm. Het is niet zo dat je... Dat is ook een beetje wat er natuurlijk nu gebeurt met alle programma's binnen justitie. Dat moet eigenlijk mensen moeten zich goed gedragen en er moet eigenlijk een knop om. En dan moeten ze een bepaald uitgestippeld pad lopen en dan zijn ze gereïntegreerd. En zo werkt het dus in de praktijk niet.
Nee, want de eerste gevangenismonoloog die speelde helemaal in de gevangenis. Dus je zag echt een dag in het leven van mensen die vastzitten. Ik wilde dit keer ook heel graag de worsteling van het vrijkomen laten zien.
Ja.
En dat is wel mooi gelukt. Misschien kunnen we daar een volgende keer nog dieper op ingaan. Mm-hmm. Maar die worsteling, dat lijkt een feestje van een afstandje. Denk je, eindelijk ben je dan vrij en dan kun je je leven oppakken. Maar zo is het niet natuurlijk.
Nee, dat werd heel duidelijk.
Ja. Maar inderdaad, de hulpverlener die toch weer bij me op bezoek komt. En zijn vrienden blijven en zegt, ik laat je niet in de steek. En dat is ontroerend om te zien elke keer weer.
Nou ja, zijn de mensen door dat proces heen gegaan? De acteurs en ook Jack, die ook steeds betrokken was bij de voorstellingen. Mm. Hoe hebben jullie dat gedaan? Met elkaar?
Nou, ten eerste heb jij, Christine, met hem gesproken veel. En daarvan heb je het stuk geschreven, samen met Herman Koch. Dat hebben we op een gegeven moment aan hem laten lezen, toch?
Ja. En aan Amin, want ik heb net zoveel met hem gepraat, met hun tweeën. Ja. Vooral erbij betrekken, het laten zien. Van herken je jezelf hierin? Ja, dat zonder meer. En ook wat ik heel prachtig vind als schrijver, zeg maar, is... Deze jongen heeft amper school gehad. Praat op een heel specifieke manier. Schrijft op een heel specifieke manier. Maar er zit een enorme schoonheid in die taal. En dat heb ik ook geprobeerd in de tekst te brengen. Dat vond ik een van de mooiste dingen om te zien. Als je dat dan, dat je dus, dat gaat van, komt uit die jongen zijn mond. Gaat via mij, gaat het een geweldige acteur, Mingus Dagelet. Die brengt die tekst, speelt die tekst via, geregisseerd door Casper. En dan is dat bijna poëzie, zeg maar, wat eruit komt. En dat herkent... Jack herkende dat, want die wil eigenlijk gewoon poëzie schrijven, gaf hij later toe. En na de eerste paar voorstellingen zei hij, ik pak het schrijven weer op. Ja, ik ga weer schrijven, dat wil ik zo graag. En dat is iemand die eigenlijk niet... omdat hij altijd op straat was, nooit naar school is geweest. Ja. Dat is heel mooi, vind ik, dat het een collectief proces is, dat je dat collectief maakt, dat je dus van iets wat er al is en dan maak je weer wat, dan voeg je wat dan toe. Dat
is ook wel een beetje wat me enorm fascineert. Ik zie eigenlijk werkelijkheid waar eigenlijk geen licht tussen komt. Het is echt heel authentiek en heel precies zoals het is. Maar er zijn zoveel verschillende mensen bij betrokken. Bijvoorbeeld Herman Koch en jij, hoe hebben jullie dat samen gedaan, bijvoorbeeld het schrijven?
Nou, dat is niet samen. Want Herman, de eerste gevangenismonoloog, heeft Herman een duidelijk personage geschreven van de oudere gedetineerde, die Kenneth Herdegijn speelde hem, levenslang gestraft. Ja. En dat werkte heel goed, want je krijgt dan hele specifieke stemmen als je andere schrijvers daarbij betrekt.
Oh, ja.
Hoeft
ja.
niet, want, maar... Kan wel. En dat werkte wel. En daar en bij de tweede gevangenismonoloog hebben we Herman gevraagd om de moeder, de karakter van de moeder te beschrijven. En ik vond het ook heel spannend om juist aan hem dat te vragen. Omdat Herman schrijft bijna nooit vanuit vrouw.
Mm-hmm.
Hij schrijft altijd mannelijke hoofdpersonage. Maar ik weet dat hij dat heel goed kan. Ja. En dat heeft hij ook heel mooi gedaan. En heel subtiel en heel gevoelig.
Ja, want hij heeft een enorm... Het geeft blijk van een enorm gevoel. Van
ja, te zeker. Weten. En zeker. En dus dat hele verhaal hebben die al die karakterdossiers, die hebben we samengemaakt. Die heb ik geschreven. Die heb ik met hem gedeeld. Op basis daarvan heeft hij dat karakter.
Maar toen kwam er dus een monoloog. Schreef. Dus de tekst alleen voor die vrouw kwam bij ons terug. En toen hebben wij daar samen gezegd van, nou, dat moet zo in een script passen. En
ja, en toen heb dus ik die dialogen bijgeschreven. Geschreven, zeg ja. maar, dat. De,
ja. Ja, zo. En hoe, hoe beweeg je daar als regisseur in, Kasper? In dat hele circus, zou ik bijna willen zeggen.
Voor een deel heb ik daar niks mee te maken met schrijven. Of, maar nou, we hebben deze keer wel heel erg nauw samengewerkt, vind ik.
Ja, want kijk, ja. het is ook de producent trouwens. Want ja, begin af aan, weet je wat voor soort verhaal wil je? En dan heb je dat materiaal. Want je gaat altijd uit van wat je hebt. En dat materiaal was gewoon heel, heel goed. Dat klinkt nu heel... Want het is iemands leven. Hè? En dat moet je dus altijd goed realiseren. Dat je niet... dat je daar integer mee omgaat. Maar ja, wat ik heel fijn vind van Kasper is dat hij mij een voorzetje geeft. Of soms maar één zin zegt. En dan kan ik weer verder.
Ja.
En dan... ik vind dialogen schrijven echt geweldig. Omdat je... Ja, het gaat eigenlijk soms helemaal niet precies om wat er staat, maar ook wat er niet wordt gezegd en wat er achter wordt gezegd.
Zeker.
En dat vind ik echt fantastisch. Dat ja. ze dan, en ook al die emoties erin brengen en weglaten juist.
Maar toen het schrijfproces over is, dan toen nam ik het roer in handen natuurlijk. Met de, als ik in een lokaal verdwijn met de acteurs, in het repeteren. En dan soms is er nog wat tekst verdwenen hier en daar, of heb je nog wat bijgeschreven zelfs, denk ik. En toen was het ontzettend praten met de acteurs. Want die moesten toen eigenlijk ons inhalen. Wij lopen mijlen voor op die acteurs. We zijn zo lang ermee bezig. En
dat,
erbij
en dat,
komen.
Dat hebben we allebei gedaan. Ja. Dat je echt de psychologie erachter... nou ja, dat hangt ook van de acteur. De ene acteur wil dat wel.
Ja, nou, ze willen het allemaal. Maar ze willen het ook zelf ontdekken. Dus het is niet zo dat je het voorkoudt. Maar dat probeer ook te ontdekken. Ja, precies.
Ontdekken, zich er...
En toen, dat weet ik nog echt, was een vrijdagmiddag toen Jack kwam kijken in ons repetitielokaal voor het eerst. En toen zei ik, ik heb twee scènes die ik heel graag wil laten zien. En toen waren we pas een week aan het repeteren, denk ik. En toen, dat was echt, we waren heel zenuwachtig voor. Van, hoe vindt hij het?
Ja.
Want voor mij was hij het, ja, ik maakte het in principe voor hem. Mm-hmm. Als hij het verschrikkelijk had gevonden, ja, dan was de voorstelling mislukt eigenlijk. Daar moest hij wel gerepresenteerd voelen op het podium.
En Amin, want net zoveel.
Ja, maar daar wist ik meer zeker van dat het wel zou lukken. Ja. Over Jack was ik veel onzekerder. Omdat we zijn moeder, die we nooit hebben gesproken zelf, ook op het podium laten zien. En daarvan wilden we ook heel veel informatie nog van hem. Van, oh ja, hoe zit dat dan? Hoe doet ze dan? En daar hebben we heel veel mooie gesprekken. Ja,
moeder trouwens fantastisch gespeeld door Birgit Schuurman.
Ja, echt heel, heel goed, ja.
Ja.
Maar mede doordat hij ook zoveel mooie goede informatie heeft gegeven. Van, hoe doet ze dan? Jij komt thuis en wat heeft ze dan gedaan? Of is ze aan het opruimen? Hoe doet ze dat dan opruimen? Nou ja, bijvoorbeeld, ze legt voortdurend dingen overal neer. Maar het is nooit opruimen. In haar hoofd is het opruimen, maar het is niet opruimen.
Ja, precies. Nou,
dat soort aanwijzingen heeft Birgit heel veel geholpen.
Ja, ja, kan me voorstellen.
Dus dat is, het werk. Dat is regisseren dan. Maar 3-4 weken hebben we daaraan gewerkt. Ja. Voordat we in de bouwbouw stonden.
Heeft het heel veel indruk op mij gemaakt. Maar niet alleen op mij, maar eigenlijk op... er zijn ontzettend veel mensen geweest. Hoeveel mensen hebben het nu inmiddels gezien ongeveer?
7.500 mensen, denk ik, de tweede.
De tweede, ja, maar dus in... Ja.
Ja,
7.500, dat is best heel veel.
Er zijn mensen die gewoon vrije voorstelling hebben gezien... maar en daar de gedetineerden erbij gesteld.
En personeel.
Ja. En personeel, ja.
Ja, 7.500 mensen.
Ja.
Waar ik wel benieuwd naar ben... is dat de gevangenismonoloog 2 laat zien, is iets is de manier waarop je eigenlijk vindt dat ik in ieder geval vind dat herstel plaats zou moeten vinden. Zeg maar, hè? Met name de relatie tussen de coach en de gedetineerde, zeg maar, in dit geval. Maar wat heel vaak niet gebeurt.
Ja.
Heb je die reactie ook gekregen? Want we leven natuurlijk ook in een tijd van... Mm. Technologie en bureaucratie en allemaal dat soort dingen.
Nou, er kwamen heel veel mensen uit het veld kijken. Dat vonden we echt heel leuk.
Zo,
ja, mensen van reclassering, van DJI, PIW'ers. En dat was echt heel erg leuk. Omdat je krijgt meteen alles terug. En heel veel mensen herkenden het. Ook ex-gedetineerden kwamen kijken. Mensen die... Ja, ik denk dat het heel... Wat je laat zien, omdat het is best een donker stuk, die tweede. Hè? Want het eindigt ermee dat je je afvraagt... gaat het deze jongen het überhaupt redden?
Mm-hmm.
En dat is natuurlijk een reële vraag. Als je het kan echt zo misgaan. En, En, dus, en dan is het natuurlijk van heel hoopgevend dat je zo'n coach hebt die hij heeft. Die...
Heb je veel reacties gekregen van mensen die zeiden van zo doe ik mijn werk ook?
Ja, of zo zou ik mijn werk willen doen.
Ja. Ja,
en ik, er zijn zoveel regeltjes die mij weerhouden van of er is niet genoeg geld of ik heb zo'n werklast. Zoveel...
Ja, mensen van reclassering ook. Ja, die vooral zo van, het waren zoveel hele goede mensen en die zeiden van, ja, maar zo, ik wil dat ook kunnen doen. Maar ik heb er de tijd niet voor, de ruimte niet. Dat lukt me vaak niet. Ja. Maar wel de intentie. En ook
dat vind ik wel een mooie les, hè? Als je dat ziet.
Ook nou, reclassering heeft trouwens ook. Dat was ook wel heel leuk dat de reclasseringsambtenaar van Jack op de achtergrond ook heel erg gestimuleerd heeft dat wij dat gingen doen. Mm-hmm. Omdat hij zei: dat is echt heel. Ja, dat was heel leuk om dat te merken, dat hij heel betrokken was.
Ja. Het zou een mooie. Mooie gedachte zijn dat de beleidsmakers echt eraan gingen werken dat het ook op deze manier zou gaan gebeuren.
Ja.
Nou ja, ik denk
dat daar de ruimte voor ontstaat.
Dat is ook heel leuk, want we op een gegeven moment hebben we ook bij op een congres gespeeld voor allemaal professionals van reclassering, DJI, allemaal. En dat was ook dat was een nagesprek en daar werd ook duidelijk de intentie uitgesproken van ja, maar we moeten meer luisteren naar beneden. Ja. En dat
maatwerk leveren.
Maatwerk leveren en vooral luisteren naar de mensen op de werkvloer en de gedetineerden. Dat was eigenlijk de boodschap die eruit voortkwam. En ik vond het heel dapper dat ze gewoon het stuk als uitgangspunt hadden genomen. Dat je omdat voor de discussie in het veld. En dat ik denk nou ja, daar ben ik dan ontzettend blij mee. Want ik denk van, dat is het.
Dat jullie dat gedaan hebben. En ook heel hoopgevend en dapper.
En we zijn niet klaar. We gaan inderdaad de komende maand, dus oktober 2019... gaan we ook bijvoorbeeld voor de Hoge Raad van de Rechtspraak spelen.
Oh ja.
Dus,
Centrale Raad.
Ja, dus we zijn nog niet klaar ook met de bobo's.
Veel in de jeugdinrichting.
Ja,
dat is natuurlijk heel goed, omdat het... Ja.
En dan zijn de jeugdinrichtingen, vind ik ook geweldig dat jullie daar deze prachtige voorstelling gaan doen.
Ja.
Mensen die gevangenismonoloog gemist hebben. Ik kom er nog af en toe een paar tegen.
Ja, ik ook.
En kunnen die nog hoop hebben? Dat ze
dan ergens ze heel zien? Snel een vrij ernstige misdaad plegen. En dan, nee, in deze run gaan we geen openbare voorstelling spelen.
Die is besloten. Je kan niet mensen overal mee naar binnen sleuren.
Nee, dat kan gewoon niet.
Nee,
dat kan gewoon niet. Dat is jammer. Maar hopelijk kunnen we... Hopelijk komt er nog een vervolg. Want het is een... het is echt een...
Misschien wordt er wel een keer een film van gemaakt.
Nou ja, dat hebben we. We hebben van meerdere kanten wel de reactie gehad. Van ja, dit leent zich enorm voor televisie. Omdat het gewoon een aanpak is die er niet is. Je krijgt een inkijk in een wereld waar je normaal geen inkijk in krijgt. Ja. Hè, behalve dan de mensen die daar wel mee te maken hebben. Maar het gewone publiek, die heeft helemaal geen beeld bijna van wat er achter muren gebeurt. Of achter in gezinnen waar dit soort problematiek speelt.
Ja.
Dus in die zin zou dat denk ik voor wel goed zijn. Ook voor ons allemaal.
Dat denk ik ook.
It takes a village to raise a child, zeggen ze in Afrika. Certainly. Maar dat geldt natuurlijk ook voor...
Maar kijk, ik ben natuurlijk voor theater en film is mooi hoor, maar theater, wat we ook heel erg mee hadden, was dat Jack steeds bij iedere voorstelling het nagesprek meedeed met ons. En iedereen in het publiek was daardoor ook zo geraakt, want net het hele verhaal zijn leven voorbij ziet trekken, waarin meer ellende gebeurt dan de meeste van ons in het hele leven zien en hij is pas 26. En opeens staat hij daar in levende lijven en dat heeft heel veel mensen ontzettend geraakt, dat ze... En er kwamen zoveel mensen ook naar hem toe om met hem te kletsen achteraf. En dat vind ik een van de sterkste punten dat we niet in de gevangenismonologen 1 hebben gedaan, maar deze keer wel. En toen hebben we nauwelijks alleen in de gevangenis hebben we nagesprekken gedaan met Wesley. Maar, dus daar ben ik ontzettend blij mee, dus met zijn betrokkenheid ook.
Nou, ik denk dat jullie echt baanbrekend werk gedaan hebben. Bedankt daarvoor.
Dankjewel. Maar het is natuurlijk niet. Het is niet alleen. Wat ik nog wil zeggen. Het is niet alleen. Baanbrekend werk misschien. Hebben we gedaan, hopelijk. Maar je krijgt er ook. Het heeft mij, ons ook. Geeft het ook heel veel. Het is echt een voorrecht dat je dat mag doen. En dat mensen je zo in vertrouwen nemen. Het vertrouwen geven dat jij dat zou kunnen doen. En dat vind ik echt een van de mooiste dingen. ja, die me ja. is overkomen.
En dat straalt de voorstelling ook uit. Mm. Dat gebeurd is, vind ik.
Mm. Dus dat is fijn dat je dat ziet.
Ja, dat is fijn.
Ja. Ja. Dankjewel.
Ook door het nagesprek onder andere.
Ja.
Ik kom dat heel duidelijk voor het voetlicht. Mm. Ik wens jullie heel veel succes bij de voorstellingen in de jeugdinrichting. Ik denk dat dat ook weer heel erg goed gaat worden. En ja, we hopen met z'n allen eigenlijk op gevangenismonologen 3, hè?
Ja.
Nou, mocht dat zo gaan komen.
Nou ja, ik ook. Ik hoop het. Ik hoop het. Ik denk dat we zijn er nog niet mee klaar. Er zijn nog veel meer verhalen en ook veel meer kanten en aspecten. En
mocht dat zover komen, dan nodig jullie graag weer uit voor de Prison Show.
Jo.
En ook wanneer er andere, want jij doet van alles, hè, Christine, op het gebied van gedetineerden en gevangenissen. En ik heb begrepen dat er binnenkort zelfs een boek van je uitkomt.
Begin volgend jaar, ja.
Nou, daar blijven we heel graag van op de hoogte.
Jo.
Heel fijn, dankjewel.
Dank jullie wel.
Dankjewel, Frans.
Frans Douw in gesprek met Christine Otten en Casper Kaptein over de gevangenismonologen. Tot zover de Prison Show voor deze week. Volgende week is er weer een kakelverse Prison Show. En tot die tijd luister je alle afleveringen terug in je favoriete podcast-app of via www.prisonshow.nl. Wil je reageren? Doe dat dan via info@prisonshow.nl. En dan krijg je altijd antwoord. Tot volgende week.
Yes, I'm back home in Huntsville again.